Het is zo simpel.
Luister gewoon eens naar de zwangere.
En diens partner.
Dit is Wijzer in Verwachting. De podcast van Dr. Mama met geboorteverhalen waarin je een echt beeld krijgt van wat de geboorte inhoudt voor jou.
In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun verhaal met ons willen delen.
We duiken het verhaal dieper in en ontrafelen gevoelens en gebeurtenissen.
En tevens slaan we een brug tussen de ouders en de medische wereld.
Wij zijn Brechtje
en Meerte
van Dr. Mama. Artsen die je echt goed voorbereiden op de geboorte.
Vandaag praten we met Lisa en Elke over de geboorte van hun zoon, Gus.
4 weken lang of zo had ik al best vaak in de nacht krampen, harde buiken, ook wel overdag. En dat ik ook vriendinnen vroeg en die zeiden, dat had ik 24 uur voor de bevalling. En dat was echt een teken. En toen later zijn vriendinnen, dit had ik ook een paar weken. Ja. Dus ik weet nog dat ik dacht van, dit heb ik de hele tijd al, dus... Ja, is dit het dan? Maar dat er toch blijkbaar iets van een subtiel verschil was. Dat ik 's ochtends bij jou kwam om 7:30 om je wakker te maken. En elke keer, ik denk toch dat dit wel misschien begonnen is. Ja. En dat was precies met 41 weken, 1 week over tijd.
Ja, wij sliepen al lang niet meer samen.
Ja, we sliepen al heel lang niet meer samen. Ja.
Want Lisa had ontzettend last van onrustige benen.
Ja.
Dus die had al nachtelijke avonturen voordat er überhaupt een baby was. Die stond stretchend in de keuken. Ja. Dus toen had ik besloten dat ik op de logeerkamer sliep. Dus toen kwam ze mij wakker maken daar. Ja, was toch wel zo van, het is nu wel echt serieus, geloof ik.
Als zij het zegt, dan...
Ja.
Ja. Ja, en ik weet nog dat ik ook inderdaad veel om me heen had gevraagd van, maar hoe voelt dat dan, zo'n wee? Is dat een beetje zoals een menstruatie? En dat veel mensen zeiden van, nee, is echt wel anders. En dat ik dacht, dit is precies zoals bij mij mijn menstruatie voelt. Heel pijnlijk. Dat vond ik ook best wel confronterend. Dat ik dacht, oké. Maar tegelijkertijd gaf dat me ook kracht. Dat ik dacht, oké, maar dit kan ik dan dus. Ja. Toen zijn we volgens mij eigenlijk vrij snel naar de keuken gegaan.
Ja, we zijn volgens mij gewoon rustig de dag begonnen. Proberen in ieder geval rustig te blijven.
Ja.
Jij had nog een wens om tijdens die eerste krampen een appeltaart te bakken.
Ja.
Van de appels uit de tuin.
Ja, dat was zo leuk, want ik had inderdaad... We hebben zo'n goudrenetten boompje in de tuin. En ik had al een beetje zo zitten... zouden ze dan rijp zijn rondom de bevalling? Zou dat dan precies uitkomen? En ja, dat was dus zo. Dus ik kon ze die dag plukken en daar een appeltaart van maken. En appeltaart is echt zo mijn familierecept ook.
Ja.
Dus dat voelde heel bijzonder om dat te kunnen doen. En als afleiding, ik ook met mijn ogen dicht, zeg maar. En wat ik heel verrassend vond is... dat was al een mooie afleiding. Ik had nog een beetje plezier in. En toen op een gegeven moment stond hij in de oven. En die lucht, joh. Oh.
Verschrikkelijk.
Zo misselijk. Echt, die ramen moesten allemaal snel open.
Ja, alles opengezet.
Ja. Elke ramen moeten open. Ja.
Nou, en wat ik heel fijn vond in die tijd was dat jij die app had gedownload. Dat we dat meteen konden bijhouden. Hoe lang je een kramp had en hoe lang dat tussenin zat. Dat gaf wel echt meteen houvast. En daardoor wist je ook meteen van, het is nog niet... We zijn nog niet zo heel ver.
Ja, het was voor mij ook wel qua beleving dat... Ik soms dacht, dit was dan 20 seconden. En dan zag ik op die app terug en dan was ik toch wel een minuut bezig geweest. Dan dacht ik, oké. Bijzonder dat die terugkoppeling kon komen.
Ja.
Ja, want dat besef van tijd, dat bleef eigenlijk wel gedurende die hele bevalling. Ja, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Gewoon, ik kan nog steeds niet beschrijven, maar... Ja, het besef van tijd was gewoon zo anders. Het was er gewoon misschien gewoon niet, of zo. De tijdstippen zeiden me ook helemaal niks. En behalve dat ik heel erg de tijd voelde in de zin van, in het moment of zo.
Ja, toen op een gegeven moment richting einde van de ochtend, toen heb ik voor het eerst verloskundige gebeld.
Ja.
Die was nog niet heel erg onder de indruk, volgens mij. Zei, gaat goed. Gaan we zo door.
Ja.
Toen begon het voor jou wel volgens mij pijnlijker te worden.
Ja.
Toen werd het wel...
Was het geen appeltaartbaktijd meer.
Nee. Toen was het wel... Op een gegeven moment werd het echt het enige waar je mee bezig kon zijn.
Ja. ja, toen was ik vanwege die appeltaartlucht al naar boven gevlucht. Tot op die logeerkamer weer terechtgekomen. Ja, ik had dan een houding gevonden op de rand van het bed. Ik kon zitten en dan over de bureaustoel heen leunend. En dat was echt de houding. Samen met dat ik tegen de houtkachelpijp aan stond. Ik dan stond en dan zo mijn handen tegen die pijp aan en moest dan mijn hoofd zo ertussen. En dat waren de twee houdingen en anders ook niet.
Ja, je wilde heel graag je gezicht ook bedekt of zo. Ja. Je moest iets voor.
Ja, ik moest echt
je moest
weg zijn.
Wegkruipen. Ja.
En zingen. Elke wee had een ander geluid. En dan de eerste was een oe en dan weer een ha en dan weer een ta-ta-ta-ta. Ja. En dat, ergens vond ik dat ook heel mooi. Dat, het was ook echt zo dat er dan was er een nieuwe wee en dan moest er weer een ander geluid komen. En het hielp me ontzettend om dat dan eruit te gooien. Ja, dat was heel lief, want jij wilde mij heel graag helpen. Ja, je bent enorm van hulp geweest, want ik had gewoon mega rust met dat alles wat in me opkwam, waarvan ik dacht, dat moet. Wist ik gewoon 500% van, oh, dat komt helemaal goed. Dat ga jij meteen doen en dat ga je meteen goed doen. Maar er was dus ook dat jij heel graag wilde helpen door mee te zingen. Want we hadden dus van tevoren bedacht, oh ja, dan maken we een hele playlist met allemaal liedjes. We hadden een rustige playlist en een dansplaylist, ja, en een amazing playlist. En jij bent echt heel goed in playlist maken.
Nou, dat kwam ook wel omdat we hier op de cursus,
oh ja,
hadden we die pijnoefening gedaan. En toen, ja, hielp het bij jou zo erg om mee te zingen,
ja,
met de nummer. Dat we dachten, nou, dit gaat wel echt wat zijn.
Ja.
We gaan echt muziek opzetten die bekend is bij jou, die je mee kan zingen. En dan komt het helemaal goed.
Ja. Nou, nee. Er moesten gewoon helemaal geen prikkels zijn.
Nee.
En het moest dus allemaal ta-ta-ta, oe-oe-ia. En toen was jij dus heel lief, want jij, er was op een gegeven moment een soort van melodietje wat uit mij kwam. En dat leek op een nummer van Whitney Houston, geloof ik. Dus jij ging dat zingen. En helemaal ten dienste van mij, zo voelde het ook heel erg. En ik was echt zo van, stop! Ja.
Ja.
Nee, dat was het niet. En dan ook inderdaad je hand op mijn knie leggen, heel voorzichtig of zo. Dat was echt allemaal veel te veel.
Ja.
Maar ik herinner me nog wel dat ik dan ook sorry zei. Sorry, ik weet dat je het goed bedoelt, maar dit kan echt niet.
Ja, klopt. Want we hadden ook wel gedacht dat iets van masseren of drukken of op je onderrug of zoiets, dat dat ook zou kunnen. Maar volgens mij was dat ook niet, was dat ook geen succes.
Nee, nee.
Het werkte gewoon allemaal niet. Je moest gewoon helemaal in jezelf.
Ja, het was echt helemaal in mezelf gekeerd. En ook dachten we van tevoren, oh ja, het bad.
Ja.
Dat zou echt top zijn. Want ik lag al die nachten lag ik in bad met die restless legs.
Sowieso lig je heel graag in bad.
Ja, dat sowieso. En die zwangerschap dus helemaal. En het was soms 's nachts echt mijn enige escape om nog een beetje, ja, rust te vinden. Dus ik dacht, nou, dat wordt wat, die bevalling. Nou, ik zat 2 minuten in dat bad. Het was natuurlijk heel gedoe om daarin te komen. En het was echt zo, haal me eruit.
Ja.
Ja, ik kon het echt allemaal niet opvangen daar.
Ja, dus veel van onze plannen, die vielen eigenlijk in het water.
Ja.
Ja.
En ik weet nog dat toen ik daar zo zat op die logeerkamer, zo echt op dat randje en dan zo voorover gebogen. En wat me dus heel erg hielp, was een paar gedachten. Eén, dat ik de hele tijd dacht, oh ja, er zijn heel veel vrouwen nu met mij aan het bevallen. Die doen dit ook. En elke wee voelde ik gewoon, dacht ik, oh ja, dan gaat die baarmoedermond openen. Dus dan gaf ik steeds toestemming of zo. Van, oh ja, open maar of zo. En dan kan je erdoor.
Ja, ik vond het natuurlijk niet leuk dat ik Lisa niet, ja, fysiek of met meezingen of ik veel iets kon steunen. Maar ik begreep het wel ook heel goed. Als ik aan mezelf dacht van, als ik heel veel pijn heb, dan wil ik ook helemaal niks. En alleen maar in mezelf kruipen en dat verwerken. Maar ja, na een aantal uur in die logeerkamer kwam bij mij wel ook een beetje de verveling. Ik dacht, oké. En nu? Maar ja, er was gewoon niks te doen natuurlijk, behalve wachten.
En ik vond het ook heel schattig dat jij best wel vroeg, nog in de appeltaartfase zeg maar, dat jij meteen de behoefte had om het mensen te laten weten van het is begonnen.
Ja. Ja, daar ben jij dan helemaal niet van.
En ik dacht echt, no way, dit is ons proces. En dan gaat iedereen mee zitten wachten en dan word ik al helemaal zenuwachtig. Dan moet het opschieten en zo. En, maar jij zei, ja, maar ik wil dat echt heel graag iemand. Dat ook meer misschien jouw rol was van... toch het inderdaad dingen regelen of dus nou, oké, alleen de moeders. Ja, dan was jij heel blij dat die het mochten weten.
Ja, ik denk ook omdat bij mij natuurlijk ook... Kijk, ik voelde die pijn niet. Ik zag jou wel pijn hebben en dat vond ik heel naar. En vond het heel naar dat ik daar niks aan kon doen. Maar ik voel die pijn niet. Dus ik voel vooral ook excitement... van het gaat nu echt gebeuren.
Ja.
En misschien ook zenuwen of onrust. En met jou kan ik dat op dat moment niet echt delen. Want jij sluit je af, wat helemaal oké is. Maar kan ik het dan met iemand anders delen? Zo. dus voor mij was dat wel heel fijn dat dat mocht. Ja, het was ook wel heel fijn toen die verloskundige kwam. Dat voelde dan weer als een... Als iets wat ik kon doen, dat ik haar kon ontvangen en dat soort van kon regelen, dat jij niet te veel daarin hoefde te doen. Toen was het ook wel verrassend, vond ik dat toch al best wel ontsluiting gevorderd was.
Ja, we hadden onszelf een beetje beschermd. Hè? Van, nou, als het 1 centimeter is, dan zijn we blij.
Ja.
Nou, het was het 4, dus dan was echt zo, wow, oké, we zijn goed op weg.
Ja.
Die eerste keer toucheren, dat zij dan alles helemaal ging uitleggen en zo. En ik dacht, ja, ik heb daar nooit moeite mee, doe maar gewoon. Maar dat ik wel verrast was dat ze dan op een wee ging voelen. Ik dacht, zo de juur, dat doet pijn. Gaan we hier naartoe? Maar dat het eigenlijk ook wel goed was. Zodat ik al een beetje wist van, oké. Ja, straks wordt het nog wel wat erger. Maar dat verraste me, dat had ik niet verwacht. Dat het op een wee nog zoveel pijnlijker zou zijn.
Ja. Ja, en toen de uren daarna, toen we gewoon thuis weer... achter werden gelaten. Die vond ik het zwaarst.
Ja.
Dat we daar op de logeerkamer gewoon weer zaten zonder verloskundige verder te wachten. En dat eigenlijk een beetje alles wel geregeld was. Dat vond ik wel lastig om eigen hoofd bezig te houden zonder dat er iets was om te doen.
Ja, en inderdaad die 2 uur daartussen weet ik nog dat ik inderdaad voelde van, dit is wel wordt wel steeds pittiger. Gaat goed, maar hoe?
Ja.
En toen kwam zij na 2 uur en toen was het wel, vond ik wel een beetje moeilijk bericht dat het toen maar 1 centimeter erbij was. Ik dacht, ik weet echt nog dat moment dat ik voelde van, maar het is wel nu zo heftig aan het worden. Als het nu weer langzamer gaat, dan moet ik wel vol gaan blijven houden. En toen zei zij van, oké, het is nu 1 centimeter verder. Kun je 2 dingen doen. Ik kan over 2 uur weer terugkomen. Dan zien we wel. Of ik kan je vliezen breken. Want die waren nog niet gebroken. En dan... waarschijnlijk worden dan je weeën heftiger. En dan gaat het waarschijnlijk wat sneller. Kan het hoofdje wat meer druk geven op de baarmoedermond. En... wat willen jullie? En toen keken we elkaar ergens van, ik weet niet. Toen was het echt super fijn dat zij zei, weet je, ik laat jullie even alleen. Ik ga naar de woonkamer, die is bij ons dan op de begane grond. En wij zaten op de eerste. En dan laat ik jullie eventjes en dan hoor ik het wel. En dat vond ik echt super chic van haar.
Ja.
Ik weet dat mijn eerste intuïtie dus was, bleek die vliezen. Want inderdaad, ik wil het wel vol blijven houden. En toen kwam daarna een soort van het verstand toch van, het is natuurlijk proces. We hadden heel erg hier in de cursus ook van, vraag je 3 keer af als je wil ingrijpen. Precies. Is dat dan wel nodig?
Is het wel nodig, ja.
De brains erbij gepakt.
ja, daardoor was mijn intuïtie van, het hoeft niet. Het gaat goed zo. Laat maar gewoon lopen. Het komt wel vanzelf.
Ja, en ik dacht toch van, misschien inderdaad toch niet doen. Maar laten we advies vragen, want we weten het toch niet helemaal. Toen vroegen we dat aan haar toen ze weer boven kwam van, wat zou jouw advies nou zijn om te doen? Want ze zei, ik zou toch wel breken, juist om de kans dat je het helemaal volhoudt, groter te maken. Toen dacht ik, dat was ook mijn allereerste intuïtie. Dus laten we het dan gewoon doen. Achteraf super blij dat we die beslissing hebben gemaakt.
Ja, ik ook. Ja, het was toch wel fijn dat het daardoor in een stroomversnelling kwam.
Ja. En ook dat bleek dat ik echt een heel groot zwembad aan vruchtwater had.
Ja.
Dus dat hij ook echt met zijn hoofdje helemaal niet zo heel goed druk kon uitoefenen.
Ik moest van overal in huis moest ik die matjes aanslepen om het hele bed vol te leggen. En vervolgens ging dat haaknaald, werden die vliezen gebroken. Nou, toen stroomde het gewoon over alle matjes heen. Het was leuk geprobeerd, maar er was geen houden aan. En toen zag ik wel ook meteen de kleur. Ik dacht, oh, dit is volgens mij niet de goede kleur.
Ja, en zij had dat ook wel heel netjes gezegd, vond ik, bij die beslissing. Van, dan gaan we wel weten welke kleur het vruchtwater heeft. Dus als je dat niet wil, dan moet je het niet doen. Dat vond ik ook heel netjes. En ik weet ook nog dat ik echt nul zorgen had. Ik dacht, oh ja, oké, nou, dat had ik hier ook geleerd. Het is gewoon een kind wat al over de uitgerekende datum is. Dus waarschijnlijk is niet de reden stress. Ja, het kan, maar ik had echt volle vertrouwen van, nou ja, prima. Dit past gewoon bij het kind.
Ja, en ik vond het heel fijn dat ik toen in actiestand kon. Dat ik alles bij elkaar kon zoeken en die auto inladen en zorgen dat Lisa op een goede manier die trap afkwam en in de auto kwam. We hadden alles. Ja, behalve een bakje. Toen de verloskundige zei van neem een bakje mee die auto in.
Ja, want zij zei dat. We stonden eigenlijk met de sleutel al buiten.
Ja, we hadden al bijna de deur dicht, ja.
Toen zei ze, ja, een bakje. En we keken haar echt zo aan van een bakje.
Ja, ik moest ook even denken, waarvoor is dat bakje?
En toen ben ik zo blij dat jij echt een bak had gepakt.
Ja, dat was het makkelijkste. De keuken in, la open.
Ja, dat was echt nodig, want onderweg echt helemaal vol gekotst.
Ja.
Oh, wat heb ik me toen slecht gevoeld, zeg. Ja, echt
alles kwam eruit.
Ja, echt elke hobbel of elke draai van de auto. En ook aan het einde, zo na de slagboom, zat nog een onverhard stuk weg. Of niet onverhard, maar geen asfalt. Nou, toen dacht ik, hallo, kan dit ziekenhuis dit even veranderen?
Ja.
Dat was echt...
Ja, dat was geen pretje voor jou. Nee. Ja, toen kwamen we aan bij het ziekenhuis en toen nam ik die bak van jou aan. En toen dacht ik, en nu? toen heb ik die maar omgekieperd in de bosjes naast de ingang.
Heb ik niks van meegekregen.
Nee, ja. Ja, ik dacht echt, ja, wat moet ik hiermee? En toen die rolstoel pakken. Nou, we hadden wel gedacht aan een muntje, volgens mij, voor in die rolstoel. Maar toen vervolgens die rolstoel automatisch op zo'n rem. Dus ik aan die rolstoel trekken. Mevrouw bij de receptie. Je moet de beugel even induwen. Oh ja, oké. Ik ben normaal heel handig, hoor. Maar dit ging even mis. Toen met de lift naar boven. En toen dacht ik echt, oh, heerlijk. We zijn in het ziekenhuis. Hier komt alles goed. Ga nu in één keer door. Dat was mijn gevoel. En dat ik in die kamer stond en dat jij nog in die rolstoel zat. Dat het licht zo naar binnen scheen op jouw gezicht. En je zag er zo moe uit. Je zag er zo moe uit. Ik dacht echt, oh jee. Het is al helemaal uitgeput. Dus toen dacht ik, oké, we moeten weer een soort setting vinden hoe jij fijn zit. Dus ik ging op zoek naar waar kan ze tegenaan staan, waar kan ze aan hangen. Wat is hier de kachelpijp, zeg maar. Toen was er een soort inbouwkast met alle lakens en dingen. Dus dat deurtje opengezet voor je, kon je aan dat deurtje hangen.
Ja, dat herinner me ook nog heel goed. Dat ik echt met mijn voorhoofd zo tegen de rand van dat deurtje zo aan stond te drukken. Dat ik dacht, oh ja, dit is eigenlijk niet fijn. Maar
het was niet ideaal.
Het is wat kan. En een dag later had ik ook echt een beurs voorhoofd. Ik ben inderdaad in die kamer, dat is echt nog... Ik moest echt daar oriënteren. Maar ik kon eigenlijk die wereld verder dan 30 centimeter van mij af, kon ik helemaal niet... echt aan of binnenlaten. Maar ik moest me toch wel oriënteren. Dus ik weet nog dat het een soort van zoeken was. Dat ook wel welkom was dat je me inderdaad bij dat kastje in die hoek neer had gezet. Dat ik eerst daar eventjes...
Ga jij maar in de hoek staan.
Ja. Ja. En wat ik ook erg heb gewaardeerd is dat die verloskundigen van het ziekenhuis mij lieten.
Ja.
Zij is ook achteraf van, ja, we kwamen binnen en we zagen van, oh, nou, die zitten lekker in. Die moeten we vooral met rust laten. En dat ook precies was wat ik nodig had van...
Ja, die begreep het heel snel.
Ja, ik kreeg natuurlijk CTG-banden om. En ik dacht, nou, ik ga even op die baarkruk. Leuk, heb ik dat ook gedaan. Dat kon dus eigenlijk niet meer, omdat dan het signaal steeds wegviel. vond ik best lastig. Maar er was eigenlijk ook helemaal geen energie en ruimte meer om iets in te proberen of geïrriteerd over te zijn. En ik moest dan, oké, leave it. En dan weer staan. En toen had jij een nieuw plekje voor me georganiseerd. Had je de hoofd van het bed omhoog gezet. En dat ik zag tegen dat matras aan kon staan.
Ja, dat was beter.
Ja, maar ik merkte dat mijn benen echt zo moe werden. En ik begon ook te trillen. Maar het was wel de enige houding. En later, toen ik over nadacht, dacht ik, oh ja, ik heb er helemaal niet meer over nagedacht. Maar ook niemand heeft dat voor mij bedacht om dan onder de douche te staan, bijvoorbeeld. Of te zitten. Oh ja, dat was voor mij gewoon een paar uur dat ik echt dacht, hou ik dit wel vol? En dat heb ik toen ook uitgesproken op een gegeven moment. Van ik merk dat bij elke wee nu de gedachte komt, volgens mij heb ik pijnstilling misschien wel nodig.
Ja.
Ik weet niet of ik dit trek. Het woord pijnstilling kwam steeds vaker zo in mijn hoofd op. Dus zo heb ik het ook gedeeld. Van het komt steeds vaker op, kan het? En toen had ze getoucheerd en toen was het 7,5 centimeter. Dus toen zei ik ook van ja, dan kan het niet meer, hè? En toen zei ze, nou, het kan wel, maar dan moet je op je rug in bed. En op je rug vind jij het allerpijnlijkst. En het gaat op je persweeën niet zoveel meer doen. Dus ja, het kan wel, maar ik weet niet of je er echt iets aan hebt. En dat was wel toch wel helpend, want daardoor dacht ik, oké, nou, dat is dus gewoon nu geen optie. En ik ben er bijna, dus we gaan het gewoon zo doen. En toen heb ik echt heel hard tegen mezelf elke keer gezegd, oké, ik heb er al zoveel opgevangen. Deze kan ik dus ook.
Ja.
Dat is gewoon bewijs. Die zei, dit kan jij ook. Jij had ook nog een tussending gemaakt, want het was ook nog een tip van de cursus om dan een sjaal mee te nemen. Dus die hadden we netjes in de bevaltas gedaan.
Ja.
En die had je aan die papegaai boven het bed gebonden. En dan kon ik met mijn knieën op het bed zitten en daaraan hangen.
Werkte niet, hè?
Ook niet echt een succes. Nee.
Nee.
En op een gegeven moment werd ik zo moe dat ik wel in mijn benen, dat ik dacht, nou, ik moet toch liggen. Maar niet op mijn rug. Niet op mijn rug, dat doet pijn. Dus inderdaad op mijn zij. En toen begonnen zij ook wat te zeggen van, ja, Lisa, voel je wat druk? Denk je dat je al wat persdrang krijgt? En ik dacht, ja, ik weet het niet. Geen idee wat er allemaal gebeurt. En toen was dat wel op een gegeven moment duidelijk.
Ja, ik vond het heel wonderlijk hoe dat overging. Van dat opeens dat team ook wist dat het ging gebeuren bij jou of zo. Dat op de een of andere manier stonden ze toen ineens in de kamer. En toen was het duidelijk van, ja, nu komt het echt een stukje eraan.
Ja, ze lazen dat echt.
Ja.
Ja.
Het kwam toch nog als een verrassing.
Ik vond het zo fijn toen ze zeiden, oké, je mag gaan persen, Lisa. Ik dacht echt, wow, chill. Eindelijk kan ik iets. In plaats van dat het alleen maar over mij heen komt.
Ja.
En toen was ook de eerste keer dat jij mij mocht aanraken. Of
ja.
Ja, ik hing eigenlijk meer in jou. Helemaal je vast geklemd. Ik lag op mijn zij en dan mijn bovenste been moest in de lucht. Dus de verpleegkundige hield die voor mij vast. En ik dacht, oh ja, kan dat arbotechnisch dan wel? Ze staat dan heel onhandig. Ja. Maar ik dacht ook van, nou ja, als het echt niet kan, dan hoor ik het wel. En volgens mij heeft ze ook nog gewisseld op een gegeven moment met jou. Nou,
ik had eerst dat been vast.
Oh, jij had het eerst.
En
ja.
Ik had met één hand het been vast en de andere hand kneep jij fijn. Daar zat jij in verwikkeld, zeg maar. En op een gegeven moment hield ik het eigenlijk niet meer. En toen heeft zij het been overgenomen, zodat ik hem aan jou kon steunen.
Ja. En toen had je ineens bloed op je arm.
Ja. Ja, toen zei de verpleegkundige ineens van, gaat het wel goed daar? Toen had ik een bloedvlek op mijn shirt. En ze dachten dat Lisa me aan het bijten was. Maar het viel allemaal wel mee. Dus waar had jij gewoon op je lip gebeten of zo? Ja, en dat persen ging eigenlijk supergoed. Daar was je gewoon heel erg goed in.
Ja, ja, en toen ging nog één keer toucheren. Moest ik even op mijn rug. En toen zei ze, oh ja, staat alleen nog echt een randje. Dus je mag weer persen. Nou, nul perswee. Dus zij keken elkaar echt zo aan, die verpleegkundige en die verloskundige. Echt een beetje geschrokken. Zo'n, oh, kut. Die persweeën zijn weg. Ga maar snel op je zij. Nou, dan lag ik hem zij. Waren echt weer vol die persweeën terug. Dat was echt wel bijzonder.
Ja, ja, dat hadden zij nog niet vaak meegemaakt, denk ik het.
Ja. Ja, en wat ik in mijn bevalplan, vrij bondig plannetje, maar ik had ook geschreven van, nou, het zou kunnen dat ik het eng vind om te persen, omdat ik iets verhoogd risico heb op bloedingen. Dus als het met persen lastig gaat, dan is het misschien wel zo dat je me moet coachen op die angst, dan dat je moet zeggen, pers harder. En pas achteraf heb ik me beseft dat zij dat heel goed hebben gelezen. Want zij zeiden van, Lisa, durf maar te persen.
Ga maar, ja.
Ik dacht echt, durf maar. Ja, ik durf ook wel, riep ik.
Ja, dat zei je echt, ja.
En toen was het ook meteen dat ze dat loslieten. Maar dat was dus eigenlijk heel goed van hun, dat ze dat zo secuur hadden gevolgd. Maar ik was dat al lang vergeten en dat was dus ook helemaal niet aan de hand. Ja.
Ja, daar had je geen last van. Nee. Van remming daarin. Nee, ging je vol in.
Maar op zich, dat ging dus heel goed. Want ze zei, nou, dit gaat zo hard. Nog twee keer persen en hij is er. En toen duurde het toch nog 4 of 5 keer persen. Dus toen dacht ik, oh, doe ik het dan wel goed? Zei ze, ja, je doet het wel goed. Ze waren allemaal heel erg onder de indruk. Dus zei die, het duurt normaal wel 2 uur bij de eerste. En we zijn nog geen half uur bezig, maar je gaat echt hard.
Ja, het ging heel snel.
Dat weet ik nog goed, dat me echt kracht gaf. Ik dacht, oh ja. En toen zijn ze nog een keer van, oh, het kindje wil nu wel komen. En toen dacht ik, oké, volle bak. Ik ga gewoon voorbij die muur, ga ik persen. En toen kwam het hoofdje.
Ja, toen zag ik dat kopje verschijnen. Ja, dat was wel ongelooflijk. Toen dat kopje er was, toen was ook het moment van, oh, hij komt nu niet verder. En toen voelde ik een soort spanning bij de verloskundige. En toen keek ik nog eens en toen zag ik dus de navelstreng naast het kopje zitten. En daar was ze dus een beetje aan het frunniken of aan het draaien ook aan hem. En ze vroeg zich ook hardop af van, hoe wil je nou gaan draaien? Dus toen was er wel een moment van spanning. Ja, het voelde heel intens, maar het ging ook eigenlijk weer heel snel. Het heeft niet heel lang geduurd. Maar het was wel even nog zoiets van, oh, gaat het nu dan toch mis? Vrij snel daarna schoot hij los en was hij ook meteen eruit.
Ja, ik herinner me nog dat zij elkaar weer aankeken. Net als toen met dat die perswee wegtrok.
Daar gaven ze zich mee weg.
Ja, gingen ze elkaar staan aankijken en toen dacht ik, oh, dit is niet goed.
Ja.
En ik dacht ook van, ja, ik voel dat schoudertje niet nu komen. Ik dacht, oh nee, krijgen we een schouderdistorsie. En toen hoorde ik navelstreng, dacht ik, oh chill. Nou, dat komt wel goed. Toen was ik echt super relaxed. Dacht, nou, dan valt alles mee. Die navelstreng, dat komt altijd goed. Nou, toen kwam die ook.
Toen kwam die.
Ja.
Toen was je eruit.
Ja. Oké.
Eén keer één beweging door naar jouw borst.
Ja.
Ja, toen zag ik zijn balletjes in de lucht bungelen. Ja, een jongetje. Wauw.
Ja.
Ja.
Ik had het nog niet gezien. Volgens mij vroeg ik het uiteindelijk. Toen was iemand zei zo van, nou, heb je dat nog niet gezien? Ja. Toen dacht ik, nou, hallo.
Ja, toen mocht ik het jou vertellen.
Ja.
Dat we een zoon hadden.
Ja.
Ja, en toen was jij echt nog een beetje van de wereld in dat moment.
Ja.
Ik zag het aan je ogen. Het was echt nog ergens anders. En ik was dolgelukkig.
Ja, er is ook zo'n foto dat er zo'n traan op mijn wang ligt.
Maar die is van mij.
Ja.
Ja.
Wat een bevalling. Wat een bevalling. Wat een bevalling.
Wat een bevalling.
De vraag is natuurlijk, hoe kijken jullie hierop terug?
Ja, ik heel positief. Ja, ik mocht van Elke niet zeggen, het wordt dankbaar. Maar dat ben ik dus wel. Want ik had gewoon echt een heel moeilijk proces om zwanger te worden. Ik had echt een hele zware zwangerschap. En ik dacht, ja, zal ik dan met die bevalling ook aan het kortste eindje trekken? En dat was dus niet zo. En het is echt, nou, dat vind ik ook van de cursus, ja, zo fijn dat er heel erg benadrukt wordt van, ja, het is niet aan jou. Het is geluk of pech, zeg maar, en alles daartussen. En ik ben dus heel dankbaar dat ik geluk daarmee had. Zo zie ik het in ieder geval, want ik vond het echt een hele goede bevalling. En ik vind het ook heel fijn hoe we het samen hebben gedaan.
Ja, ik ook. Ik kijk er ook heel positief op terug. En ik denk dat het mij heel erg heeft geholpen dat jij altijd zo'n vertrouwen had in dat alles oké was met die baby. Nu het verhaal ook terug hoor, denk ik, ja, dat maakt echt het verschil. En dat je dan op mij hebt lopen schelden en zo, ja, dat is prima. Maar dat je zelf, ja, dat die rust had van het zit wel goed. Ja, ik weet niet of je daar iets aan kunt doen. Dat is ook natuurlijk gewoon hoe je het voelt of niet voelt. Maar dat is wel heel erg helpend geweest, denk ik.
Ja, want Elke,
ik hoor in het verhaal heel duidelijk dat jouw verwachtingen van tevoren van jouw rol waren echt wel anders dan wat je kon doen. Omdat
zeker.
Het toevallige feit wilde, ik bedoel, wie had dat gedacht, had je ook niet kunnen bedenken van tevoren. Dat jij, Lisa, eigenlijk heel weinig behoefte had aan de steun zoals we die heel erg neerzetten met een hele playlist gemaakt en massagetechnieken ja. En wat ga je allemaal
al
zeggen.
Al die houdingen samen aannemen.
Precies, en knuffelen en vasthouden en ja. Steunen. En dat je eigenlijk daarvan dan voelt, niet meezingen? Oké. Okay. Oh, niet de playlist aan? Niet aanraken? En dus ja. Daar raak je een klein beetje, zeg maar, nou ja, bijna uit het veld geslagen. En als je dan zegt, ja, het is voor mij een positieve ervaring. Ik denk dat jij ook behoefte hebt gehad om van Lisa heel duidelijk te zien. I've got this, weet je, alles is onder controle. Maar het zal wel schakelen zijn geweest voor jou om ja, die hele rol bijna los te moeten laten in het begin.
Ja, zeker. Dat was het ook. Daarin is denk ik, als je iets kunt doen, bijna nog makkelijker dan het niet doen.
Mm-hmm.
Dat je er maar bij zit. In het begin is het dan nog allemaal zo nieuw of zo. En dan kun je dus nog dingen uitproberen. Dan had ik ook nog steeds wel een taak van dat ik of dat bad kon laten vollopen. Of toch nog een deken kon pakken. Of ja, kon zorgen dat onze hond werd meegenomen om opgevangen te worden door een vriend van ons. Verloskundige bellen. Dus dat was allemaal best wel fijn. Dat ik die dingen kon opvangen. Ik wist wel ook tijdens het proces van het beste wat ik kan doen is ook uitstralen dat ik er vertrouwen in heb. Dat ik vertrouwen heb in Lisa en dat zij dit kan. En de rust bewaren. Maar natuurlijk van binnen komen er wel ook. Je hebt zoveel tijd om na te denken en te twijfelen. En
mm-hmm.
Dus dat was niet per se de makkelijkste rol.
Mm-hmm.
Ik bedoel, Lisa had het ook wel zwaar, maar ik had het natuurlijk.
Ik had het ook zwaar. Nou, want ik vind dat wel heel indrukwekkend. Maar wat ik denk heel erg in jouw verhaal te horen is dat jij eigenlijk ook behoefte had dat er iemand voor jou was. En natuurlijk wist je, dat kan ik niet aan Lisa vragen. Het helpt dat ze zo steady is en in haar vertrouwen. Maar heb je je in die zin alleen gevoeld? Ik dacht, wie is er voor mij?
Ik had niet echt die gedachte van wie is er voor mij. Maar het voelde wel ook alleen omdat Lisa zich het nodig had om zich zo af te sluiten. Ja. Dus daarin was er niet veel communicatie. Het werd wel een soort van eenzaam proces, ja. Dat is wel waar.
En dat blijkt ook wel uit dat jij zegt, ik wil dit dan heel graag aan anderen laten weten. Want mijn rol valt een klein beetje weg. Ik voel me een beetje, ik zie aan jou dat jij het heel pittig hebt. Ik voel me heel blij. Mag ik even die blijdschap delen? Kan ik het met iemand? Of mogen we het al iemand laten weten dat we begonnen zijn? En daar hou je dan ook een soort houvast uit. Want Lisa, jij zegt, Elke, je was heel steunend. Ik voelde me heel vrij om de meest rare geluiden te maken en iedere wee te benoemen met een liedje. En je voelde je ook heel erg gedragen, ondanks dat Elke eigenlijk niks mocht doen.
Ja. Ja, ik heb heel veel aan jou gehad dat je er was. En het is wel bijzonder ook voor mij om te horen dat jij zegt van ja, het heeft jou geholpen dat ik zo'n vertrouwen had. Maar dat is andersom dus ook heel erg. Mm. Dat het mij heel erg heeft geholpen dat jij zo'n vertrouwen in mij had. En misschien was jij wat onzekerder over hoe dat dan met die baby ging of zo. Maar ik voelde heel erg dat jij heel erg vertrouwen had in mij. Dat ik dit wel zou doen. Dat heeft mij heel erg geholpen. En volgens mij heb je ook echt wel vaak genoeg tussendoor complimenten gegeven. Van je doet het echt heel goed. Je bent goed bezig.
Ja.
Daarmee heb je heel veel gedaan. Dat hielp mij enorm.
En daar zat ook een beetje bluff in dat vertrouwen geven. Ja, ik denk dat hoort erbij of zo. Je weet het allemaal niet, maar daar heb je helemaal niks aan om het niet te weten in dat moment. Je moet gewoon doen alsof het allemaal helemaal goed is en helemaal goed komt. En daar ben ik heel blij mee dat ik dat gedaan heb.
Zou je volgende keer iets anders doen?
Oh ja. Veel meer eten meenemen. Ja.
Oké.
Ja.
Naar het ziekenhuis. Ja.
Voor jezelf? Of?
Ja, voor alle twee.
Ja. Zo, de jee. Ja. Wat een goor eten daar. En ook, er was gewoon niks. Nee. Je kreeg gewoon niks.
Nee, wij waren om 5 uur in het ziekenhuis. En om 8 uur is hij geboren.
'S Avonds.
En
ja. Oh, dus de maaltijd gemist, zeg maar. Want tijdens gemist, het moment.
Juist.
Ja.
En dan in de avond, het was, nou, binnen de kortste keer was het 11 uur. Mm. En dan begon de nacht en we hadden niks gegeten.
1 beschuitje.
Ja.
Oh, ja.
Ik kreeg ook geen ontbijt. Dus ik heb gewoon echt 18 uur of zo niet gegeten.
Wow.
Terwijl je dat allemaal meemaakt.
Ja.
Ja, mijn laatste avondmaal was donderdagavond. En zaterdagochtend, zeg maar, gingen we het ziekenhuis uit. Ja, we hadden echt zo'n honger. Ja. En ik weet nog dat de ontbijtservice binnenkwam. Wat willen jullie ontbijten? Zo vroeg ze het. Nou, dus wij geven allebei antwoord. En ze komt gewoon zonder blikken of blozen komt ze terug en zet gewoon alleen mijn ontbijt neer.
Oh mijn god.
En er was zo, ja, wat wil je dan drinken?
Nee, we hadden eerst nog zo van, zou het tweede dienblad nou nog komen? Nee.
Ja. Nee, want jij was een partner, dus jij was geen patiënt. Dus er was geen eten voor jou. Ja, ja, ik vond het echt ongelooflijk.
Ja.
Ja. Ja,
dus eten. Je neemt heel veel eten mee als je naar het ziekenhuis moet.
Ja. Maar de verpleegkundige van de nacht was wel heel lief. Want we hadden dus allemaal Snickers en nootjes. Maar op een gegeven moment kwam dat ook onze neus wel uit 's nachts. En zei ze, ja, dat snap ik wel. Je wil niet weer een snicker, hè? Dus toen ging ze wel een broodje, een boterham voor ons halen. Ja.
Maar helpt het jou dat Lisa zegt, het was echt good enough. En ik heb er alles aan gehad. En door jou kon ik helemaal me laten gaan. En wist ik 100% zeker, alles is gecoverd. Ik kan het gewoon loslaten, want elke rots in de branding, die is daar. Is dat voldoende bevestiging voor jou om wellicht een volgende keer dat dan vaker tegen jezelf te zeggen?
Nou, ik denk dat het inherent is in het moment dat het onzekerheden met zich meebrengt en twijfel. En je weet niet hoe het gaat lopen. Dus je hoofd gaat toch een beetje op hol.
Mm-hmm.
Ik denk niet dat je dat helemaal weg kan halen. Misschien dat dat bij een tweede wel minder is. Maar ja, je moet daar ook doorheen, denk ik. Door al die twijfels en die momenten van niks doen en het maar wachten.
Ja, dat vond ik dus extra knap. Dat je daar zo rustig onder bleef. En dat is ook wat de verloskundige nog aan mij teruggaf. Van, zo, die Elke, die heeft het wel ook echt goed gedaan, hè? En ze zei, ja, dat zie ik zo vaak gebeuren. Dat partners helemaal in paniek raken. En dat ik eigenlijk die partner aan het geruststellen ben. Nee, toen dacht ik echt, oh, ik ben zo blij. Dat, want daar was echt geen ruimte voor. Jij moest gewoon
bluffen.
Ja, bluffen. En dat heb je echt, nou, supergoed gedaan.
Nou, bluffen en de zaak verbouwen. Want dat vind ik zelf zo leuk. Hoeveel je toch uit de kast hebt getrokken met en een ladekast of een ingebouwde kast en een bed verstellen en een papegaai, doeken behangen. En ja, eigenlijk alles zoeken ze al zodat jij zo min mogelijk uit je concentratie hoeft te breken.
Ja, daar ben ik wel trots op achteraf, ook later in het ziekenhuis. Dat ik echt heel goed heb kunnen zeggen waar ik behoefte aan had. Wat ik wilde en ook wat ik niet wilde. Daar ben ik echt super blij mee dat dat zo goed lukte. Als het me lukte om te praten, want dat was ook al
te veel eigenlijk.
Bridge too far bijna. Yeah. Ja, ik was eigenlijk niet zo heel erg bezig met, ja, mag dat wel? Of, en onze verloskundige van thuis, die was dus gebleven. Die zei, ja, mijn dienst die, loopt eigenlijk pas over 2 uur af. Dus ja, ik vind het wel netjes om jullie dan nog te blijven begeleiden. En wij dachten allebei van, nou, ga maar. Zo min mogelijk mensen in de kamer. En ik herinner me vooral nog dat ik, nou, ik stond dus nog steeds die te zingen, te neurien, te kreunen. En dat hij zei, nou, als je dan een geluid maakt, doe dan een A. En ik dacht echt, ik bepaal zelf wel wat voor geluid er uit mij komt. Dat was ook heel lief bedoeld.
Ja,
op een gegeven moment
probeerde
zei,
echt te helpen van wat dan nog beter zou kunnen werken. Maar jij dacht echt, laat me met rust.
Ja.
Ja, want wat jij heel leuk zegt, Lisa, is ik ben heel trots op mezelf dat ik eigenlijk geen remmingen ervaar. Is dat iets waarin je een duidelijk verschil hebt gevoeld tussen thuis in gesprek met de verloskundige en in het ziekenhuis? Was de sfeer daar heel anders en dat je ook moest schakelen in wel of geen remmingen hebben?
Ja, ik denk dat dat meer interpersoonlijk dan was.
Mm-hmm.
Niet per se de plek. Nou, ik weet dat ik in een ziekenhuis me ook heel erg op mijn gemak voel.
Mm-hmm.
Wordt altijd heel rustig als ik die geuren ruik en ik liep daar als kind zeg maar al rond bij mijn ouders die daar werkten. En zelf veel in het ziekenhuis gewerkt. Dus dat is een positieve plek voor mij. Dus ik denk ook dat dat misschien wel helpt om dan in zo'n situatie daar te kunnen ontspannen.
Ja, dat het raakt juist aan, oké, veiligheid en dan mag ik loslaten.
Ja.
Wat ook in remmingen loslaten en dus niet iets kunnen grommen desnoods naar... beslis lekker zelf wel of ik neurie.
Ja, qua plek maakt het niet zoveel uit, maar ik denk wel in wie me begeleiden.
Ja.
Dat net wat soepeler nog ging bij de mensen uit het ziekenhuis, omdat ze eigenlijk gewoon minder contact legden.
Ja, want dat was eigenlijk net een beetje te lang bij de overdracht, dat de verloskundige nog bleef hangen, terwijl jullie dachten, nou, kamer uit. Vond jij het lastig, zeg maar, om daar de rol in te pakken qua remmingen en wanneer stuur ik iemand gewoon de laan uit?
Ja, ik heb dat niet gedurfd op dat moment. Ik had dat misschien wel kunnen doen, maar ik dacht, ik heb op dit moment niet de rust en de... Ik wist niet meer hoe ik dat op een soort fijne manier kon communiceren met iemand die ons wel supergoed had geholpen. Mm-hmm. Waar we gewoon alle twee heel blij mee waren. Maar op dat moment wel zoiets hadden van, hey, het is goed. Weet je, we zijn oké. Okay. Ja, ik voelde van, ik kan het niet nu op die manier zeggen.
Nee.
Dus toen heb ik gekozen om het gewoon uit te zitten. En het was nog een uurtje geloof ik toen. En dacht, oké, ik weet dat zij... 7 uur klaar is.
Ja.
En het heeft mij ook geholpen dat jullie het voorspeld hadden in de cursus. Volgens mij heb jij gezegd van... je kan hebben dat je toch ergens meer te gast bent. Het is niet mm-hmm. je eigen huis, dus je gaat toch meer toestemming vragen. Ja. Kan ik dit of kan ik dat? Dus dat had ik al voorbereid in mijn hoofd. Van, maar dat hoeft dus niet.
Nee.
Dat heeft me ook geholpen. Dat ik dacht, dit is mijn plek. Dit is mijn bevalling. En het is ook heel erg nodig dat ik dat communiceer.
Mm-hmm. Ja.
Ja. En ik dacht dus ook dat ik super communicatief was, maar later zei jij van nou.
Viel wel mee.
Ja. Maar een paar grommen. Maar goed, ik kan het me heel goed voorstellen hoor, Elke. Oké, sowieso is niet jouw eerste thuis, een ziekenhuis. Dus dat jij je daar zo lang bij voelt, is dan toch een klein beetje... Het is ook altijd hiërarchie. Het is ook altijd witte jassen. En hoe gaat het hier dan precies? En wat gebeurt er? En dan is het gewoon je eerste keer. Dus het is ook altijd maar zoeken naar... Ja, is deze beslissing juist? Dat ga je niet uitgebreid overleggen, want dan krijg je weer een snauw. Dus je weet, dat is niet handig. En dan kiezen voor misschien wel de weg van de minste weerstand. Want het had ook iets vervelends kunnen opleveren. Dat je juist extra uit de concentratie gaat, omdat er een in de sfeer extra komt met deze grens kiezen, zeg maar.
Ja,
het is ook een beetje pick your battles.
Ja, precies.
Je hoort ook echt battles die je wel gevoerd hebt, of die jullie samen gevoerd hebben. Een van jullie, ik weet even niet meer wie, noemde net de brains. Hè? Wat is de beweegreden? Wat is het risico? Wat is het alternatief? En daarin voel je ook heel duidelijk dat het jullie lukt om op dat stukje intuïtie echt te vertrouwen. Dan geef je de ander, de hulpverlening, ook heel mooi de gelegenheid om jullie mee te nemen en om uitleg te geven.
Ja, bij het breken van de vliezen. En jouw eerste intuïtie was, doe maar. En jouw eerste intuïtie was, nee. En dat was denk ik ook hetgeen waarin je boven samen er dan niet helemaal uitkomt.
En wat dan ook weer grappig is, vind ik, hè, dat je dan... Hè, de ander geeft jullie helemaal de ruimte om het met elkaar even te beslissen. En de beslissing is, zeg jij het maar. Ja. Maar het feit dat de ruimte gegeven wordt, dat maakt ook dat je dan vervolgens... En even die intuïtie kan voelen. En vervolgens kan zeggen, ik heb dus echt vertrouwen in dat jij het goed weet.
Ja, ik wilde heel graag echt haar advies. Dat we wel zelf zouden kiezen. Maar dat ik dacht, maar wat is inhoudelijk of professioneel gezien? Wat is jouw visie? En toen sloot dat ook nog eens aan bij de intuïtie van mij. Ja, en ik denk dat jij daarin nog iets meer gewoon respect hebt gehad voor wat ik dan zou willen kiezen.
Absoluut. Dat vond ik het allerbelangrijkste, Dat jij iets deed wat voor jou goed voelde. En mijn intuïtie was om het niet te doen, maar ik weet ook nog dat ik dat in het begin niet heb gezegd. Dat ik eerst van jou wilde horen wat bij jou opkwam. Dat blijkbaar toen ik zei, van mij hoeft het niet, dat ergens inhaakte op jouw twijfel. En dat we er daardoor niet uitkwamen. Nou, dat gegeven van dat ze ons even met z'n tweeën liet sparren, dat was wel heel waardevol. Ja.
Ja, echt goede, krachtige hulpverlening. En die rol pakken ze ook weer op rondom de pijnstilling. Als je denkt, ik weet het even niet meer. En dan swieper je jezelf trouwens ook nog weer terug die cirkel in met... Ik heb het zo ver gered, dan kan ik dit ook. Ik heb het zo ver gered, dan kan ik dit ook. Maar dat ze dus met je meedenken over... dan ga je liggen en dat is niet per se iets wat je wilt. Klopt het nou dat je uiteindelijk... bij de persfase eigenlijk al een beetje op je linkerzij lag... omdat je gewoon takkenmoe was en je benen niet meer konden?
Ja, dat was de eerste reden.
Ja.
En ja, ik lag ook echt lekker op mijn zij.
Hmm.
Ja. Ik vond het echt heel prettig om op die manier het persen te doen.
Ja.
Ja. Ik had wel heel graag, ik had die J-ademhaling helemaal geoefend. Daar was ik volgens mij hartstikke goed in. En daar had ik helemaal naar uitgezien. Ik dacht, oh ja, dat ga ik dan doen. Maar die verloskundige die was eigenlijk heel snel zo van, oké, kin op je borst, vastzetten en gaan. Echt zo het klassieke persen. En toen dacht ik nog zo split second van, ja, maar ik wil de J-ademhaling doen. En, maar ik had helemaal geen ruimte om in gesprek te gaan daarover. En ze liet ook wel zoiets vallen van, ja, het kindje wil nu ook wel eruit. En misschien dat dat dan toch van die hartslag was of zo. Dus toen heb ik gewoon heel snel besloten van, oké, ik doe gewoon wat zij zegt. Want misschien is dit harde persen gewoon nodig, I don't know. Maar achteraf dacht ik wel van, daar had ik eigenlijk meer ruimte voor gewild. Dat ze toch hadden gekeken van, kan je het wel zo proberen? En als het echt niet kan, dan zetten we vol het gas erop of zo.
Ja, maar het is zo lastig om dat in dat moment...
Ja.
Om daar ruimte voor te nemen, om daar zelf ruimte voor te hebben in je hoofd. Om die overweging te maken en daar dan over in gesprek te gaan. Ja,
het is eigenlijk te veel.
Ja, ja, en het is ook zo fijn dat zij zo erg die leiding nemen. En zo duidelijk zijn in wat er van je verwacht wordt. En ja, dat was ook echt heel fijn.
Ja.
Hadden we dat toch misschien vooraf, of dat ik dat al duidelijker wist of zo... Dat ik dat nog met het team had moeten bespreken voordat we op dat persmoment waren gekomen. Misschien had zoiets gewerkt. Want ik denk als jij dat op dat moment in het ziekenhuis nog had moeten bespreken, dat had ook niet gelukt.
Nee.
Ik denk dat dat dan de enige manier is om dat te doen.
Ja, dat het in je plan staat.
Ja, dat je als partner dat dan aankaart voordat het moment daar is.
Ja.
Een brug tussen de ouders en de medische wereld, die gebouwd is op 4 pijlers.
Hoe symbolisch wil je het hebben? Wordt wel heel duidelijk steeds de balans tussen enerzijds wat jullie heel prettig vinden, wat soms gebeurt, dat je extreem meegenomen wordt in... dit is een beslissing, dit zijn de mogelijkheden, denk er even over na, wat zegt je intuïtie, al die ruimte... En dat het soms heel goed valt en soms, vooral bij jou Lisa, dat het bijna te veel is. Te veel uitleg, te veel, nou dit is precies wat je kunt verwachten met de overgang naar het ziekenhuis. En dan dit hobbeltje daar en dat je denkt, ja, let's go.
Ja.
Dat die balans de hele tijd, dat evenwicht een beetje zoeken is. En ook dat... Als je heel serieus genomen wordt op het stukje bevalplan... het zou kunnen dat ik het spannend vind dat persen... dat ze dat echt gezien hebben en dan jou daar ook blijk van geven... en dat je daar niet eens mee bezig bent.
Ja.
Dat je denkt, you, let's do it.
Ja, maar dat is denk ik het gemene. Dat het altijd je... Nou ja, niet altijd, maar... De eerste keer weet je toch niet precies waar moeten de accenten liggen. En dat is bij een eventuele volgende keer.
Ja.
Dat je het beter weet, dat je denkt, daar zit het niet. Maar hier zitten nog wel een paar dingen die we nu gemist hebben. Dat je dan wat meer had mogen vertrouwen op jezelf. Want er klinkt nergens in het verhaal precies door dat er echt haast was. Zeg maar, je deed het supergoed, het ging superhard. Dat je daarna iets meer die ruimte had gevoeld met, wie zijn wij in dit proces? En heb je daar de ruimte voor? Dat zei jij ook, Elke. Er zijn zoveel momenten, en zeker op dat moment supreme, dat je het niet meer helemaal terugkrijgt. Wil ik?
Ja, ik moet ineens ook denken aan die CTG-banden weer. Want dat was dan ook op mijn zij, dat de hele tijd niet gevonden kon worden, dat signaal. Net als bij het zitten. En dan moesten ze dus de hele tijd gaan zoeken. En ik weet nog vanuit mijn coachschap dat dat dus heel vaak inderdaad gebeurde. En dat vrouwen dat dan vervelend vonden. Maar ik had nooit zo heel erg door dat het echt heel pijnlijk was. En ik weet dus nog steeds niet of dat dan bij mij was of gewoon altijd. Maar in ieder geval was het bij mij zo dat het zoveel pijn deed als ze dat kastje aanraakten. En op een gegeven moment deden ze dat dan maar buiten een wee om. Maar dat luxeerde eigenlijk meteen een nieuwe wee. Dus dan was er net rust en dan kreeg ik meteen een nieuwe. Dus ik heb echt staan schreeuwen van... stop, blijf eraf. Ja. Ja, maar we moeten echt voor dat kind. Ik zeg, gaat goed met dat kind. ja, blijf van lijf, blijf eraf. Ja. Ja, dan moest ze toch dan gaan zoeken. En ik dacht echt, ja, het komt echt goed met dat kindje.
Dat is ook een ingewikkeld spanningsveld, toch? Zo belangrijk enerzijds dat je hierin gehoord wordt. En ondertussen ook fix dat stomme systeem met die banden, toch?
Ik vond wel ook dat ze dat ook knap deden. Ik vond het ook verschrikkelijk dat ze daar dan mee aan de slag moesten. Maar ik vond wel dat ze dat erg knap deden. Dat ze naar jou toe wel probeerden gerust te stellen. Ja. En eigenlijk een soort van mee te praten. Maar intussen wel gewoon doen wat er moest gebeuren. Ja.
Ja, en dan hebben we nog de pijlers. Continu ondersteuning en realistische verwachtingen over. En die lopen ook leuk door elkaar hier. Want de verwachtingen waren ontzettend realistisch rondom de bevalling. Je krijgt geen paniek op het moment dat de baby niet komt door de navelstrengomstrengeling. En je kan zelfs nog denken, oh, gelukkig geen schouderdysfunctie. Terwijl die verwachtingen rondom de continue ondersteuning wel echt heel anders waren. Maar het heeft geen afbreuk gedaan aan het effect wat je wil bereiken. Want blijkbaar is de stilte en geen aanraking wat je niet verwacht had, maar gewoon je aanwezigheid toch voldoende gebleken voor jou om je echt de hele tijd veilig en gehoord te voelen.
Wat ik ontzettend mooi vond in het verhaal is dat je zegt, en opeens, het was de eerste keer dat je me mocht aanraken, maar dat er dus echt een fysieke verandering is van, ja, een hele kleine cocon houden, concentreren naar ook meer wakker worden, want opeens denken, oh god, nou houdt iemand anders mijn been vast. En wat, ja, arbotechnisch, zeg maar, zo helder als je dan kan zijn. Dat is toch ook bizar. Maar daar dan eigenlijk in die laatste enorme climax heel erg terug samen bent, ingelokt,
ja,
in armen.
Zo voelt dat ook
ja,
wel.
Ik had jou echt nodig om helemaal in te verdwijnen en je vast te houden. En ook dat jij mij kracht teruggaf, dat je mij ook stevig vasthield.
Ja.
Ja, dan had ik echt heel veel steun aan je.
Ja, dat was heel fijn dat om iets te kunnen doen. Ja.
En ik was echt ook aan het grommen. Ik was echt een soort een dier.
Ja. Ja. Ja, het was ook echt bijna lekker dat je me zo hard kneep of zo. Ja. Dat is soort van eindelijk iets fysieks hiervan. Of, ja. Ja.
En dat je een lijfelijke transitie ook hebt. Dat je denkt, oh ja, dus zoveel kracht voel jij en voel ik nu ook. En dat je wat meer versmelting hebt dan
iets van communicatie.
Ja, precies. Zeker hele non-verbale, grommende communicatie.
Ja. Ik was ook wel nog in dat moment inderdaad benieuwd van, oh, zouden zij mij zien? Zij zien zoveel bevallende vrouwen. Hoe zouden die mensen nu naar mij kijken?
Een soort weerwolf die ook nog een partner bijt tot bloeiend toe. Zo zagen ze jou.
Ja, grappig ook dat dan weer langskomt, hè? In je eigen hoofd. Oh, en daar was dan de kleine man.
Daar was hij.
Ja.
Met zijn skippieballen.
Ja, die lag meteen zo zichzelf helemaal op te drukken.
Ja, dat was wel bijzonder. Ja. Hij wilde meteen zijn kopje omhoog houden.
Een soort schildpadje.
Ja.
Dat was echt mijn eerste indruk van hem. Van, wow, wat ben jij sterk? Vond ik zo bijzonder. Dat hij echt zo helemaal zo de wereld in lag te kijken.
Wakker en alert.
Ja. Ja.
Hier ben ik.
Ja, en dat lijkt dan heel erg de climax. Maar daarmee ben je er natuurlijk nog niet, toch?
Ja.
Met die geboorte.
Ja, ja, ik had zo, jij zei dat al elke van. Mijn gevoel kwam ook nog helemaal niet.
Nee.
Het was echt nog, ik zat nog in dat regelen. Ook. Ik dacht, nou, wanneer komt die oxytocine prik? En die placenta moet er nog uit. En ik wil nog die rezensprik. Ja, ik heb het een beetje koud. Kunnen we nog even een dekentje regelen? En ook wel echt al met hem bezig. Van, ligt hij goed bij me? En heeft hij het goed? Maar nog niet dat ik het echt kon voelen. Het was echt nog een beetje surreal. Nog steeds heb ik dat eigenlijk wel eens. En die placenta kwam ook heel makkelijk, ook heel blij mee. Dat was echt zo, even persen en vond het ook niet heel pijnlijk. Pas toen we over waren naar een andere kamer en ik van die koude matjes af was, want ik lag ook echt, dat vond ik nog verrassend. Ik lag echt de klappertanden van de kou en te rillen. Ik kon mijn kaken echt niet stilhouden en die verpleegkundige die had, vroeg van, heb je een extra deken? En dat zij zei, oh ja, nou, je moet gewoon iets eten. Het hoort erbij of zoiets.
En dacht, guess what, dat kreeg je niet.
Ja. Ja, en ik dacht echt, ik lig hier echt heel erg koud te lijden. Geef me gewoon een dikke deken of iets. Ja. Maar toen zaten we op een andere kamer en toen werd het wat comfortabeler. En toen zette jij muziek op van de pre-BB muzieklijst. En toen kwam het. Toen was echt zo het deurtje geopend. Ja, toen voelde ik echt heel veel geluk en opluchting. En, ja, liefde ook voor dat kleine mannetje. Ja, dat was echt een heel mooi moment. Dat was voor mij eigenlijk het moment dat ik dacht, oh ja.
Geland.
Ja, ja.
Dat je dacht, dididin, wat een bevalling.
Ja.
Ah, supermooi. En ook het moment om dan de papa erbij te vragen.
We hadden hem uitgenodigd. We vonden het belangrijk dat hij ook snel eigenlijk Gus op zijn borst kon leggen. We vonden dat bijzonder. We hebben zo'n lange reis gehad. Ja, omdat Gus er zou komen. We dachten, dat is mooi. En toen dachten we, ja, maar dan moet hij via de SEH-ingang. En het is geen bezoekuur. En stel nou dat ze dan gaan vragen van, ja, ben je bezoek of je mag er niet in? Dus ik weet ook nog dat hij echt zo de donorovereenkomst had meegenomen om eventueel bewapend te kunnen laten zien. Ja. En wij hadden helemaal afgewogen van, zullen we dan het verpleegkundig personeel laten weten dat hij komt of juist niks zeggen? En dan is het wel een voldongen feit dat hij er is of zo. Ik weet echt nog dat we daarmee bezig waren, omdat we ja, bang waren van, oh, dadelijk mag het niet. Of ja, ik dacht ook van, als het niet mag, dan gaat het nog gebeuren alsnog. Mm. Maar we hadden gewoon niet zoveel zin in, ja, ruis daarover.
Mm-hmm. En dat bleek op dat moment niet nodig.
Nee.
Hij mocht gewoon binnenkomen en
ja.
Geen strobreed in de weg gelegd. Prima.
Ja.
Maar vervolgens hebben jullie nog wel meerdere van dit soort hobbels moeten trotseren. Waarbij je buiten de norm valt en je wel moet wapenen met ik weet niet wat allemaal. Om dingen gedaan te krijgen waar hetero stellen niet eens over na hoeven te denken.
Ja, dat is zo. En dat is ook al überhaupt om Gus te krijgen al. Het is eigenlijk makkelijker om een onbekende zaaddonor of naar de spermabank te gaan dan dat je het zoals wij met een vriend wil doen. Daarin liggen best wel, vind ik, rare dingen. Wat de hetero wereld als normaal vindt of als makkelijker vindt voor de lesbiennes en homo's om het te regelen dan hoe wij het eigenlijk willen doen. Daar hebben we al voor moeten vechten. En daarna, maar dat is ook al daarvoor, want je bereidt het hele traject voor. In de zin van, je hebt het natuurlijk met elkaar erover. Hoe wil je het gaan doen? Hoe wil je omgangsvormen hebben? Wil je dat vastleggen of wil je dat niet vastleggen? Nou, wij hebben het vastgelegd. Dus we hadden ook al besproken van wie krijgt de rechten. Want er mogen maar 2 mensen rechten hebben.
Mini-mini-masterclass met Dr. Mama.
Samen een baby krijgen is voor de meeste mensen uberromantisch. Met de komst van je baby zijn er allerlei zaken om over na te denken. En ja, ook de kleur van de kinderkamer en welke naam jullie de baby gaan geven. Maar al bij de keuze van de achternaam worden zaken plastischer en komen er ook juridische zaken om de hoek kijken. Om maar meteen van het achternamenbruggetje gebruik te maken, Napoleon Bonaparte regeerde slechts 3 jaar in Nederland, van 1810 tot 1813. Toch hebben wij nog steeds te maken met zijn erfenis, de burgerlijke stand. Heel lang was dit een vrij statisch gegeven. Je was alleenstaand, gehuwd of ongehuwd. Een kind kreeg automatisch de achternaam van de vader. En zo zaten er nog meer geschreven en ongeschreven regels aan vast. Zo kon een kind wanneer geboren uit een huwelijk rekenen op een hoop beschermende regelgeving. Maar als een onwettig kind had je behalve een stigma ook veel minder rechten. Pas heel recent is er enige verandering gekomen in deze regelgeving. Zo werd in 1998 pas de term onwettig kind afgeschaft. Is er ook sindsdien een geregistreerd partnerschap mogelijk? En sinds 1 april 2001 kan een huwelijk ook worden aangegaan door 2 personen van gelijk geslacht. Vervolgens gingen er nog eens 13 jaar overheen voordat het mogelijk was om als niet-barende vrouw je kind te mogen erkennen. Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap ingevoerd. Erkennen, gezag, juridisch ouder. Vaak verdiep je je 1 keer in de situatie die voor jou geldt om er vervolgens liefst nooit meer aan te denken. Vanaf dat moment zijn dingen gewoon als vanzelfsprekend. Toch raken al die zaken aan belangrijke fundamenten.
Een kind heeft maximaal 2 juridische ouders. Er is vooralsnog geen ruimte voor een extra ouder, wat regenbooggezinnen in de kou zet. Ouderschap ontstaat altijd voor degene die een kind baart, ook als het een draagmoeder betreft. De tweede ouder kan via verschillende wegen ouder worden. Voor mannen door getrouwd of geregistreerd partner te zijn. Voor vrouwen geldt dat het alleen automatisch via rechtswegen gaat wanneer je getrouwd of geregistreerd partner bent en je een anonieme donor hebt. Wanneer je niet getrouwd bent en geen geregistreerd partners, dan kun je voor het ouderschap in aanmerking komen door te erkennen of te adopteren. Maar pas op, de keuze voor één van deze twee opties is onomkeerbaar. Je kan je kind niet meer adopteren als je eenmaal erkend hebt, wat voornamelijk voor je rechten in het buitenland verstrekkende gevolgen kan hebben als je geen hetero bent. Sinds 1 januari 2023 is het zo dat je met het erkennen van het kind ook direct het gezag krijgt, wat je voorheen nog na de geboorte moest aanvragen bij de rechter. Gezag is tijdelijk tot het kind 18 jaar oud is. Bij gezamenlijk gezag krijgt de partner alle rechten die de barende ouder ook heeft en mag dus als wettelijk vertegenwoordiger optreden, bijvoorbeeld bij financiële zaken. Ook mag de partner allerlei beslissingen nemen ten aanzien van het kind, bijvoorbeeld over medisch handelen en schoolkeuzes. Gezaghebbers zijn ook onderhoudsplichtig tot de leeftijd van 21 jaar. Minder leuk om over na te denken, maar wel zo belangrijk. Zonder gezag trek je bij scheiden aan het kortste eind. Ondanks dat de wet lesbisch ouderschap volgend jaar al 10 jaar bestaat, zijn de regels en mogelijkheden niet altijd even duidelijk en meer passend bij het heteronormatief karakter, waardoor je geregeld bij instanties zult horen, huh? Maar zo gaat het normaal niet. Of het past niet in het systeem. Computer says no. Het zou de overheid sieren om vaart te maken met een vooruitstrevend beleid ten aanzien van ouderschap voor alle ouders en niet enkel te leunen op het pionieren van de queer community.
En namens onze sponsor Billy Wonder willen we graag nog wat zeggen. Denk jij ook dat zindelijk zijn met 2 jaar oud een fabeltje is?
Niet als je kiest voor wasbare luiers. Billy Wonder is ontworpen met zorg voor jouw baby en de planeet. Ze helpen je er graag mee. Billy Wonder, voor Tiny Changemakers.
Ja, dat is ook zo, omdat dat normaal mannetje-vrouwtje is natuurlijk. Dat is, denk ik, als alleen maar homo's en lesbiennes op de wereld waren geweest, niet het geval. Maar dus daar moeten wij in passen. Wij hebben met Bart, met een vriend van ons, afgesproken dat wij de juridische ouders zijn, worden. Ik word het nog. En dat moet je daarna gaan regelen, inderdaad. Dat komt na die bevalling. Het moment dat ik dat kindje moet aangeven bij de gemeente. Dat was voor mij het allermoeilijkst. Ja. Omdat je dan nog zo erg in je emotie zit. En dan moet je naar de buitenwereld toe. En dan kan het dus zijn dat iemand tegen jou zegt, nee, dat kan niet wat jij wil. En dat weet je eigenlijk ergens al dat dat gaat gebeuren. Ik weet nog dat ik er ontzettend tegenop zag. En dat dat dus ook binnen die dagen moet. Je kan dat niet uitstellen. We konden het ook niet digitaal doen. Want digitaal ging ik automatisch erkennen. En ik wilde niet erkennen, want ik wilde adopteren. Maar omdat we getrouwd zijn, zou ik automatisch erkennen. Dus ik moest naar dat loket. En toen heb ik Bart gebeld en gezegd, ga je mee? Want ik trek het helemaal niet. Dus hij is met mij meegegaan. En dat was ook weer hartstikke mooi. Dat hij meeging en dat we dat samen gingen regelen. Maar ik vond het ook heel moeilijk dat ik daar dus met hem zit. Met een van mijn beste vrienden. Die ik al zo lang ken. Die vader van mijn kind is. En dat ik op dat papier moet hebben staan dat er geen vader is. Omdat anders mijn recht verspeeld zijn. Dat vond ik heel moeilijk. En hij eigenlijk veel minder moeilijk dan ik dat vond. Ja.
Maar begrijp ik het nou goed dat je zegt, ik mocht Gus niet erkennen, omdat?
Ja, je kunt als lesbienne, als niet-parende lesbienne, kun je zeggen, ik erken of ik adopteer. Dat zijn eigenlijk de twee manieren om juridisch ouder te worden. En als je dus in Nederland woont, dan is erkennen heel normaal. Dan is erkennen eigenlijk de standaard. Maar als je vervolgens naar het buitenland gaat, dan betekent erkennen niet zoveel.
Dus je wilt zeggen, dan ben je officieel, word je niet gezien als de ouder van Gus?
Nee, dat snappen ze eigenlijk niet. Erkennen. Dan moet je adopteren. Maar dat is in Nederland weer niet zo gangbaar, omdat erkennen veel makkelijker is.
Als getrouwd lesbisch stel.
Ja.
Dus als je niet getrouwd bent, kan dat niet, dat erkennen.
Nee, dan wordt het...
Maar dat is dus eigenlijk ook heel mooi dat dat kan. Dat dat er gekomen is. Dat je eigenlijk relatief simpel juridisch ouder kan worden als getrouwd lesbisch stel. Door inderdaad te erkennen. Maar de downside is inderdaad dat in het buitenland, ja, dat je dan ineens met lege handen kan staan. En het kan ook nog zo zijn als je net iets minder vertrouwen hebt in de regenboogconstructie. Dan kan de donor ook nog later in het leven zeggen van, oh, ik wil toch juridisch ouder worden. En dat kan met een adoptie niet. En dat is dus ook weer makkelijker als je een anonieme donor hebt. Dan werkt het wat makkelijker. Volgens mij leg je dan een formulier met bewijs dat er een anonieme donor is geweest. Mm-hmm. En het ingewikkelde was ook wel dat digitaal was eigenlijk het advies dat het eigenlijk alleen op mijn naam zou komen te staan. Dat ik alleen ouder was. Maar dat kon dus niet, omdat het systeem dat automatisch pakte. Wat eigenlijk natuurlijk ook heel aardig is. Maar net niet handig. Maar jij moest wel als aangever op de geboorteakte staan. Dus jouw naam moest er wel op staan, maar dan niet als ouder, maar alleen als aangever. Dat was ook nog een leuke, ingewikkelde. Ja.
Ja, het lijkt me zo'n onderstreping van wat is je bestaansrecht, als daar de hele tijd zo aan getornd wordt, dat zo ingewikkeld is, dat je niet inderdaad in het bakje gewoon mee mag. Want er is een baby, er is echt al genoeg. De poort van kwetsbaarheid staan open. Ik vind het echt wel indrukwekkend.
Ja, dat is het. Dat op dat moment moet.
Ja.
Dat vond ik heel moeilijk.
Ja, want ik weet ook nog de ontlading toen je thuis kwam. In ieder geval de spanning van tevoren. Ja, en ook dat ik jou niet kon helpen. Want ik voelde, ik moest eigenlijk gewoon in bed liggen.
Ja.
Dus ik voelde van, ik kan niet naast jou staan. Terwijl de meeste van deze hoepels waar we doorheen hebben moeten springen, hebben we echt heel erg samen gedaan. Dus we hebben dan allebei een beetje onze rol. Dan komt het wel goed. Maar dit was echt ineens, moest ik jou daar alleen naartoe sturen. En we hebben gewoon best wel vaak ervaringen gehad met dat inderdaad zo'n instituut dan een soort error krijgt van dit kan niet. En dan sta je ineens 10-0 achter en moet je heel veel gaan uitleggen. En ik denk dat het ook heel helpend was dat we geleerd hebben om allemaal toch hulpbronnen in te schakelen. Dus dat jij de moed hebt gehad om Bart mee te vragen. En dat op dat moment het geluk was dat deze ambtenaar wel wist dat het kon.
Ja, dat scheelde heel veel.
Ja, want het klinkt een beetje, ik weet niet of ik dat dan goed begrijp, maar het klinkt een beetje alsof je het gevoel hebt dat je je rol moet bevechten als ouder. Dus dat je ergens een soort van bewijs moet leveren. Je moet er ook nog iemand anders bij halen. Waarbij je de ander een soort van officieel onouder maakt. Klopt dat wat ik zeg? Of zie ik het verkeerd?
Ja, dat van het onouder maken, dat klopt helemaal. Dat vond ik heel pijnlijk. Dat het een wisselwerking is tussen hem en mij. Mm-hmm. Dat ik hem iets moet afnemen om zelf iets te mogen zijn.
Ja, en iets te mogen zijn in de ogen van anderen, want of ook in je eigen ogen.
Ja, Meerte noemde net ook het bestaansrecht. Dat voel ik niet zo. Ik ben heel zeker van mijn rol en van wie ik ben of word voor Gus. Het gaat meer om dat gevecht steeds moeten leveren. Mm-hmm. Dus ik ben niet zo dat ik denk van, oh, als die ambtenaar mij niet erkent, dan ben ik niks. Mm-hmm. Dat voel ik niet. Ik ben iets. Ik ben heel belangrijk. Maar moet ik nou alweer dit gevecht leveren? Zodat jij gaat snappen hoe het werkt. Dat is zo vermoeiend. Mm-hmm. En op dat moment dat moeten doen. Mm-hmm. En dan scheelt het nu ook heel veel dat deze meneer dus ergens wist dat dit kon. Niet wist hoe, maar hij had er wel eens van gehoord. Dus daarmee ging hij bellen met collega's van hoe doe ik dat dan? Dus dat was super fijn. Ik heb het ook al vaker anders meegemaakt. Ja, op die manier erin staan is zo fijn. Als iemand zegt van, oh, een soort nieuwsgierigheid nog hebben over de zaak. Maar dat is natuurlijk heel lastig, want vaak als je dus met instanties dealt, dat zijn posities waarin mensen gewend zijn het te weten. Mm-hmm. Het juist...
Ja, het jou wel even uitkomen leggen.
Ja. Ja. Dus als jij dan zegt, nee, ik wil het anders, zo kan het ook. Ja, dan moet je heel grote drempel over als iemand dat zelf nog nooit heeft gedaan of niet weet dat dat kan. Dan tast je een soort autoriteit aan, waardoor het echt heel gespannen wordt.
Ja, glad
dus
ijs.
Toch moet bevechten, ja.
En het was ook heel helpend dat wij dus onze advocaat, die dus dat adoptieproces dan helemaal begeleidt.
Voorbereid, ja.
Die hadden we dan op zondag al mogen sms'en. En die zou dan om de tijd, rond de tijd dat jij daar zou zijn, zou ze klaar zitten bij de telefoon. En die mocht ingebeld worden. En die heeft ook nog een keer uitgelegd. Dus
ja.
Ja, zo ben je eigenlijk de hele tijd bezig met zorgen dat het gaat lukken. Ja.
Heftig hoor.
Ja. Maar wat wel mooi was. Toen we wakker werden in het ziekenhuis. Of nou, wakker werden, we hadden eigenlijk helemaal niet geslapen. Maar we deden de gordijnen open. En toen wapperde daar de regenboogvlag. En er was eigenlijk ook helemaal geen andere vlag die daar hing. Ja, het is zo'n klein gebaar. Of je kan het kitsch noemen. Maar dat was het eigenlijk helemaal niet voor mij. Ik dacht echt, oh, wat bijzonder. Dat dit dan is, als ik de ramen open doe naar de buitenwereld.
Je welkom geheten wordt.
Ja, ja, dat betekende heel veel. Ja, net als dat jij de gang opging, 's nachts, om een kopje thee te halen of zo.
Iets uit de keuken te pikken.
Ja, ja, precies. En dat het half verpleegkundige team lesbisch was. Ik dacht, oh, er loopt er weer een. Weer een vriendin. Ja, ja, maakt toch veel uit. Ja.
Later lachen we erom.
Ja. Nou, ik had dus na de bevalling, wilde ik heel graag een foto van hoe mijn vulva eruit zag.
Nooit een goed idee.
Lief luisteraars.
Ja, ik dacht toen op dat moment, dit is echt een briljant idee. Maar dat was ook omdat iedereen staat daar te kijken naar jouw intiemste deel van je lichaam. Daar is net heel veel gebeurd. En ik wilde gewoon voorkomen dat het iets abstracts was of bleef. En ik wilde een soort van toch zelf ook contact daarmee leggen. Dus ik dacht, ik heb of een spiegel nodig of een foto. Maar ik wil weten, hoe ziet het er daar nu uit? En toen was ook meteen heel duidelijk dat jij die foto moest nemen.
Elke denk nog steeds, had ze maar om de spiegel gevraagd.
Ja, ja, echt. Ja, ik vond het niet zo leuk om dat te moeten doen. Maar ik ben vooral geen held met bloederige taferelen. Dan ga ik nog alles van mijn stokje. Nou ja, ik moest dat natuurlijk wel gewoon gaan doen. Dus die telefoon gepakt en gezorgd dat ik wist dat dat kader soort van klopte. Maar voor de rest ook echt
niet, kijken.
Niet gekeken. Soort gefocust op die rand van die telefoon. En die foto's gemaakt.
Ben je er blij mee? Of?
Ja, ik ben toch achteraf wel blij dat ik dat heb gevraagd. Überhaupt omdat dat mijn gevoel toen was. Uh-huh. Dat ik me niet gegeneerd heb gevoeld. Dat ik dacht, nou ja, ik wil dit. En ik was ook benieuwd van, ja, hoe is het dan voor na het hechten? Ik wilde wel even kijken of ze goed zou hechten. En ik ben wel blij dat die verloskundige zich niet zenuwachtig liet maken. Dat ze gewoon de rust had en dacht, oké, prima.
En de anatomie correct terug in beeld had gebracht.
Ja. Fijn, ook fijn.
Maar ja, het toch wel blij, het heeft mij wel geholpen, toch? Ja.
Ik kan me dat zo goed voorstellen, inderdaad. Zeg maar, het is precies wat jij zegt. Het is een deel van jezelf, maar je voelt toch een beetje dat er andere medezeggenschap over krijgen. Of misschien zelfs een klein beetje alleenzeggenschap over krijgen.
Nou ja, en zolang als je niet weet wat het dan is waar je over praat of over denkt. Of dat het heel erg een kader geeft, maar een ander soort kader waar jij naar hebt zitten kijken. In oké, nou dan is dit het dus. Ja. En dan moet je je realiseren dat er ook nog wel heel veel zwelling weg zal trekken. Voordat je misschien... Ik vind het jammer dat deze bevalling erop zit. Ik zeg op naar de volgende.
Juist.
Heel erg bedankt. Zijn jullie echt heel dankbaar voor het verhaal.
Dankjewel voor jullie uitnodiging.
Ja, wat was dit weer een super vet verhaal om te horen. Heel erg vet om al die bespiegelingen en reflecties tussendoor zo duidelijk te kunnen horen. Supermooi. Wij kijken uit naar alle reacties die we hierop mogen ontvangen. Strooi graag met sterren, schrijf er iets over op, contacteer ons op Instagram. Echt, we smullen ervan. Wil je nou ook alles weten over schouderdystocie en navelomstrengelingen of hoe je dan in godsnaam die rol als partner gaat vervullen? Ondanks dat het natuurlijk nog steeds zo kan zijn dat je hulp niet gewenst is door de barende partner. Volg onze zwangerschapscursus, dat kan zowel online als fysiek. Volgende keer horen jullie het sluitstuk van Brechtje en Daan, de bevalling van hun derde kindje. Na een keizersnede en een knippende vacuüm, wat zal het dit keer worden? Heel graag tot de volgende.